Zullen we samen, voordat we met elkaar het woord van de Heere gaan lezen, de Heere eerst vragen om een zegen? Ja, Heere, we komen zo tot u op deze middag. Want we staan met elkaar gereed om zo uw woord te gaan openen. Uw woord waarin we u ontmoeten. U bent te heilig om te kunnen zien. Maar u richt zich tot ons door tot ons te spreken. We mogen uw stem wel horen. We mogen horen wat u tot ons te zeggen heeft. Met woorden die 20 eeuwen lang, eeuwen geleden al opgeschreven zijn. In een andere taal. Door iemand uit een ander land. Door verschillende personen uit een ander land. Maar wat u door de eeuwen heen bewaard heeft. Om door ons in het Nederlands gelezen te kunnen worden. Omdat u door datzelfde woord uw gemeente wil opbouwen en toerusten. Omdat u door dat woord uiteindelijk uw gemeente veilig thuis wil brengen. Op de nieuwe aarde. Door het evangelie wat er gepreekt wordt. O Heer Jezus, u bent degene die de weg bereid heeft. U bent degene over wie alles gaat in de Bijbel. En wil geven dat datgene wat we vanmiddag gaan horen, dat de verbinding met u, Heer Jezus, duidelijk mag worden. U, die toen u naar de hemel ging, de dienst van het Koninkrijk van God, de verantwoordelijkheid overgaf aan mensen. Aan zondaren, die u uw mensen hebt toevertrouwd. Die u uw gemeente hebt toevertrouwd. En Heere, zo staat hier ook vanmiddag weer een dienaar die u gezonden heeft om dat woord te brengen en om daarmee de gemeente te verzorgen. Geestelijk eten en drinken voor te zetten. Heere, wilt u hem alles geven wat nodig is om ook het woord van vanmiddag duidelijk uit te leggen. Op de wijze zoals u het bedoeld heeft toen de apostel Petrus het heeft opgeschreven. En geef ook de wijsheid om de woorden te vinden om het naar de gemeente van nu, van de 21ste eeuw in Schiedam, over te brengen en toe te passen. En geef uw gemeente een opmerkzaam hart daarbij, een geopend oor, dat ze het niet aan zullen nemen als een woord van een man, maar als uw woord. Heer, en dan bent u de God die we door de eeuwen heen aanbidden, die van geslacht tot geslacht aanbeden wordt. We hebben daarvan gezongen, van uw grote daden die u gedaan heeft al in een ver verleden door Israël uit het land Egypte uit te leiden naar het beloofde land wat u hun gegeven heeft, ondanks dat zij een volk zijn wat continu in zonde valt en wegdwaalt bij u. En toch gedenkt u uw verbond, want zo bent u. Ondanks wie uw volk is, ondanks wie wij zijn, gedenkt u aan datgene wat u beloofd heeft. En laat u uw plannen niet los. Heere, dat is de grote bemoediging en dat is de enige houvast die we hebben. Want we hebben niets om bij u te brengen vanuit onszelf. Waarom u ons als uw kinderen aan zou moeten nemen. Nee, het is uiteindelijk alleen maar genade. Heer, en dan bidden we ook voor uw volk Israël in deze tijd. Zij uit het Joodse volk over de wereld verspreid in zoveel landen. En bijzonder ook in het land wat u hen beloofd heeft. In Israël. Heren, er is zoveel aan de hand daar in die regio. En we zien langzamerhand daar de coalities ontstaan tussen de verschillende landen daar in het Midden-Oosten, zoals uw woord daar ook al over spreekt, eeuwen daarvoor. En wij leven in een tijd waarin we het zich ons zien voltrekken. voor onze ogen zien voltrekken. En ook al weten we niet precies hoe het tot in detail gaat, Heer, we weten wel dat u een bijzonder plan heeft met het volk. En we bidden u of u uw volk tot zich wilt trekken. Waar ze nu nog zo vertrouwen op de wapens en op hun bondgenoten. Maar waar Israël in feite een heel seculier land geworden is. Heer, we bidden u om bekering van het Joodse volk en om de vrede van Jeruzalem. Een vrede waarin de hele regio toch mee gezegend zal zijn. En we bidden u voor de haat van de leiders rondom. Voor die haters, dat u ze tot bekering zal brengen. En dat u in ieder geval zal zorgen dat de boze plannen die ze smeden vanuit geïnspireerd door de grote tegenstander, door de duivel, dat die in de kiem gesmoord zullen worden. Heere, gedenk aan de kerk over het rond der aarde. Degene die in gevangenschap zitten. Degene die door hun geloof in u verstoten zijn uit de familiekring. Heere, geef dat diegene in de gemeente een warme plaats zullen vinden. Een nieuwe familie, een geestelijke familie. Heere, en zorgt u toch zo dat uw kerk wereldwijd beschermd wordt voor de aanvallen van de boze. Dat de poorten van de hel ze niet zullen overweldigen. Want dat heeft u toch zelf beloofd. Geef zo uw zegen, ook deze middag, hier in dit kerkgebouw. Leid ons bij het lezen en bij het luisteren. Leid ons in alles waar u ons voor gebruiken wilt. Geeft u ons wat we niet hebben. Leert u ons wat we niet weten. En maakt u ons dat wat we nog niet zijn. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan met elkaar de Bijbel openen. Ik heb twee schriftlezingen uit de Evangelia, één uit Matteüs 20 en ook één uit Johannes 21. We beginnen bij Matteüs 20. Het gaat van vandaag over de 1 Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk, waar Petrus een oproep doet naar de ouderlingen, naar de leidinggevenden in de gemeente. En Petrus heeft van de Heer Jezus zelf een en ander geleerd over leiding geven. En vandaar dat we twee schriftlezingen uit de Evangelie zullen lezen. Matteüs 20 allereerst, vanaf vers 17 tot en met 28. En daar lezen we: en toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen: zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. En zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: wat wilt u? En zij zei tegen hem: zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei: u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem: dat kunnen wij. En hij zei tegen hen: mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word zult u wel gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zover de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in het Johannes-evangelie. helemaal aan het eind van het evangelie, Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met vers 19. Johannes 21 vanaf vers 15 tot en met vers 19. Dat is die gebeurtenis die plaatsvindt bij het meer van Tiberias, waar de Heer Jezus Petrus opnieuw in dienst neemt. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hen: Volg mij. Tot zover de schriftlezingen. We zullen straks, voor de preek begint, met elkaar de verzen lezen van de tekst. 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. Maar eerst wordt u in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. En wij zingen met elkaar van Psalm 108 vers 1, 2 en 3. Psalm 108 vers 1, 2 en 3. zingen straks na de preek, zonder dat ik dat verder aankondig, van Psalm 89, het 8e vers. 89 vers 8 na de prediking. De tekst, zoals al aangekondigd, is 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Tot zover. Lezing van de tekst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Ik ben soms wel een beetje jaloers op Petrus. Dat mag je best wel weten. Ik ben soms best wel jaloers op Petrus, die je denk ik wel mag noemen de beste vriend en misschien wel de belangrijkste discipel van de Heer Jezus was. Ik had soms wel eens willen meemaken wat hij allemaal heeft meegemaakt. De Heer Jezus heeft hem zomaar weggeroepen bij zijn vissersboot in Bethsaida en gezegd: Simon, ik ga ervoor zorgen dat jij niet meer een visser van vissen bent, maar een visser van mensen. En hij gaf Simon en later een nieuwe naam, Petrus, om aan te geven: jij hoort nu bij mij, want ik geef jou jouw naam. Degene die jou je naam geeft, daar hoor je bij. En jouw nieuwe naam betekent rots. Petrus mocht de hele tijd bij de Heer Jezus zijn. Hij heeft alle wonderen gezien. Hij heeft alle genezingen gezien. Hij heeft ook alle gelijkenissen gehoord. Hij heeft alle preken gehoord. Alles wat de Heer Jezus zo ongeveer heeft meegemaakt, dat heeft Petrus ook meegemaakt. En als een van de allereerste, na de opstanding van Jezus, is de Heer Jezus hem op gaan zoeken. Zo'n bijzonder leven als Petrus had ik ook wel gewild. En stel nou dat we straks in de hemel zijn en Petrus zouden kunnen vragen: Petrus, welke gebeurtenis met de Heer Jezus is je nou het allermeeste bijgebleven? Nou, wat voor een antwoord zou Petrus dan geven? Dan zou hij wel heel veel kunnen vertellen, toch? Hij zou vertellen dat hij een keer aan het vissen was en dat de Heer Jezus zei: werp je net uit aan de andere kant. En dat die netten zo vol zaten dat hij niet eens meer dat net zelf het schip in kon trekken. Of misschien zou hij het over die andere keer hebben, dat de Heer Jezus hem meenam naar een huis, het huis van Jairus, en dat ze daar in de slaapkamer kwamen en dat daar in die slaapkamer een meisje op haar bed lag, niet te slapen, maar ze was al overleden. Maar dat de Heer Jezus zei: Tabitha, Kumi, en dat meisje dat stond zo op uit de dood. Petrus heeft het meegemaakt. Of die keer dat Petrus samen met Jacobus en Johannes op de berg was en dat de Heer Jezus ineens helemaal begon te glanzen zoals een engel. En dat Mozes er was en dat Elia er was en dat Petrus zei: dit moet maar doorgaan duren. Dit wil ik niet dat het ophoudt. Zo mooi. Zo bijzonder. Petrus heeft ontzettend veel met de Heer Jezus meegemaakt. Maar misschien wel het allerbijzonderste waar Petrus nog heel vaak en heel diep aan terugdacht, was de ontmoeting met de Heer Jezus aan het strandje bij het meer van Tiberias. Het gebeurde na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En in dat moment daar op dat strand, dat zal Petrus nooit vergeten. Want daar nam de Heer Jezus Petrus opnieuw in dienst. Petrus had iets heel ergs gedaan. Hij had tot 3 keer toe de Heer Jezus verloochend. Hij had gezegd: ik ken Jezus niet. Terwijl Jezus hem nog zo gewaarschuwd had: Petrus, je moet waken, je moet bidden, want je zal me 3 keer verloochenen. En Petrus zei, geen sprake van, natuurlijk doe ik dat niet. Als het nodig is, dan zal ik met u meegaan tot in de gevangenis aan toe, zelfs als u moet sterven. Maar Petrus had het fout en Jezus kreeg gelijk. Tot 3 keer toe heeft hij gezegd dat hij Jezus niet kent en niets met hem te maken had. Heeft. En dat is de donkerste bladzijde in het leven van de Heer Jezus. Of van Petrus. Maar de Heer Jezus heeft dat hem vergeven. Dat alleen al was een groot wonder. Maar alsof dat nog niet genoeg was, heeft de Heer Jezus tegen Petrus gezegd, daar bij dat strandje aan het meer van Tiberias. Petrus, ik heb een nieuwe taak voor je. Dat was bijna niet voor te stellen voor Petrus. Ik denk dat daarom ook de Heer Jezus het wel 3 keer gezegd heeft tegen Petrus. Petrus, heb je mij lief? Weid mijn lammeren. Heb je me lief? Hoed mijn schapen. Hou je van mij, Petrus? Weid mijn schapen. Is dat niet bijzonder? Een onvergetelijk moment. En het bijzondere is dat niet alleen van Petrus geldt, maar dat geldt van ieder van ons, ook voor de kinderen, voor de jongeren, voor de ouderen. Voor iedereen die in de Heer Jezus gelooft, heeft hij een taak. Wat voor een bende je ook van je leven gemaakt hebt. De Heer Jezus wil je vergeven en heeft een taak voor je. Net als bij Petrus. En Petrus heeft dat wel 3 keer opnieuw achter elkaar gehoord. Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. En die opdracht is Petrus nooit vergeten, die is hem altijd bijgebleven. En dat weet ik heel zeker, waarom? Omdat jaren later Petrus over die gebeurtenis schrijft in de 1 Petrusbrief. Want hij geeft aan de volgende generatie, als het ware weer door wat hij zelf van de Heer Jezus gehoord heeft. Hoed de kudde van God. Petrus weet, die opdracht toen aan hem, bij dat meer van Tiberias. Dat is een opdracht die wordt telkens weer opnieuw doorgegeven. En het is vandaag nog even bijzonder. Het thema is leiding geven aan de leidende gemeente. Leiding geven aan de leidende gemeente. Dat betekent allereerst, en dat zien we in vers 1, de bereidheid om te leiden. Met een lange ei. Ten tweede, leiding geven aan de leidende gemeente betekent Bijbels leiderschap. En ten derde, leiding geven aan de leidende gemeente betekent een beloning in de toekomst. Leiding geven aan de leidende gemeente betekent de bereidheid om te leiden, vers 1. Bijbels leiderschap, vers 2 en 3. En een beloning in de toekomst, vers 4. Dus allereerst die bereidheid om te leiden. Ja, hoed de kudde van God. Die opdracht heeft Petrus zelf dus 3 keer gekregen. Maar we mogen niet vergeten dat de Heer Jezus daar nog wat bij gezegd heeft. Iets wat ook ontzettend belangrijk is. Wat de Heer Jezus heeft tegen Petrus gezegd, direct nadat hij zei, weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Voorwaar. Zeker weten, Petrus. Amen, amen, staat er in het Grieks. Ik zeg u, toen je jonger was, omgordde je jezelf en ging je waarheen je wilde. Maar straks ben je oud geworden. En dan zal je je handen uitstrekken en dan zal iemand anders je omgorden. Dat wil zeggen, iemand zal je vast gaan binden. En die zal je brengen naar een plaats waar je niet wil. Waar je niet heen wil. En dit zei de Heer Jezus om aan te duiden met wat voor een dood Petrus God verheerlijken zou. Dus die Petrus die krijgt hier die opdracht van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt erbij, Petrus, je moet 1 ding heel goed weten. Als je mij volgt, als je gehoor geeft aan de opdracht die ik je geef, zal dat geen gemakkelijke weg zijn. Dan zal dat een weg van lijden zijn. En in het geval van Petrus zelfs sterven voor de Heer Jezus. Want mij volgen, zegt Jezus, mij dienen, brengt lijden met zich mee. En dat verbindt het 5e hoofdstuk van de Petrusbrief met het eind van het 4e hoofdstuk, waar Petrus in vers 12 al gezegd heeft tegen de gemeente, geliefde, Laat de hitte van de verdrukking onder u, dat is het lijden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Petrus heeft als het ware gezegd tegen de gemeente, we moeten heel goed bedenken en er niet vreemd van opkijken als er lijden in ons leven komt, vanwege je christen zijn. Lijden hoort bij het christenleven. En dat sluit precies aan bij hoofdstuk 5, waar Petrus het ook tegen de leidinggevende in de gemeente zegt. Bij lijden met een korte ei hoort lijden met een lange ei. Dat is de regel in Gods koninkrijk. En zullen we dat allemaal heel goed onthouden? Natuurlijk de broeders van de kerkenraad die leiding geven aan de gemeente, maar het geldt breder van leiding geven. Als je Bijbels leiding wil geven in je gezin, of waar dan ook, waar je Bijbels leiding wil geven, op de JV, op een vereniging, in de kerkenraad, bij lijden met een korte ei hoort lijden met een lange ei. En dat heeft Petrus zelf ook ondervonden in het volgen van de Heer Jezus. Lees maar mee in vers 1, waar Petrus drie dingen over zichzelf zegt. Hij zegt allereerst, ik ga zo een oproep doen. En die oproep begint in vers 2, maar daar zegt hij iets bij. En die oproep doe ik als mede-ouderling. Dat is dus het eerste. En getuige van het lijden van Christus, het tweede. En als deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus Petrus zegt drie dingen. Als eerst zegt hij, ik ben een mede-ouderling. Wat wil hij daarmee zeggen? Petrus zegt, joh, ik ben niet meer dan jullie. Ik mag dan wel een apostel zijn, maar ik sta niet boven jullie. Ambten heersen niet over elkaar in de kerk. Er is geen sprake van dat je kan zeggen, nou, ik ben een apostel, dus je hebt naar mij te luisteren. Ik sta hoger in de hiërarchie. Of dat een ouderling zegt tegen een diaken, ja, maar ik ben ouderling, ik ben toch wel net iets belangrijker, dus je moet naar mij luisteren. Of dat een dominee zegt, hey, ik ben hier de voorzitter van de kerkraad, ik ben dominee, ik ben hier in dienst, ik krijg betaald, dus jullie moeten naar mij luisteren. Ik bepaal wat er hier gebeurt. Nee, dat is in hiërarchie, zo denkt de wereld. Maar Petrus wil hier zeggen, ik ben ook ouderling, net als jullie. Dus kijk maar gewoon hoe ik het doe. Neem een voorbeeld aan mij. In de opdracht die jullie kregen, hoed de kudde van God, die opdracht heb ik zelf ook gekregen. Ik zeg niks tegen jullie wat ik zelf niet van de Heer Jezus gehoord heb. Ik kreeg dezelfde opdracht van de Heer Jezus en toen nam hij mij ook in dienst als een ouderling. Petrus zegt dus, ik ben een ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige die tegelijkertijd ook een getuige van het lijden van Christus is. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Is het alsof hij hier zegt, ja jongens, ik heb wel Jezus zien lijden, hè? Dus neem mijn boodschap wel extra serieus. Nee, dat bedoelt hij niet. Het Griekse woord wijst hier op wat anders. Er staat hier martyr. Daar kennen wij het woord martelaar van. Petrus zegt, ik ben een martelaar van het lijden van Jezus Christus. Wat is een martelaar? Een martelaar is iemand die moet lijden omdat hij getuigt van zijn geloof. Een martelaar is iemand die getuigt van zijn geloof en om die reden gevangen wordt gezet. Of die opgepakt wordt en verhoord wordt door de politie. Iemand die gestraft wordt omdat hij evangeliseert. Dat is wat Petrus hier zegt. Ik ben een getuige van het lijden van Jezus Christus. Ik geef een oproep aan jullie die leiding geven in de gemeente. En ik weet wat het is om te lijden vanwege Christus. Ik ben door ervaring, ik heb daar ervaring mee. Want ik heb ook getuigd van Christus en ik kwam daarbij ook in de problemen. Je moet niet denken, ja Petrus, joh, jij hebt makkelijk praten. Jij weet helemaal niet hoe moeilijk het is om christen te zijn en om Bijbels leiding te geven. Petrus zegt, ja, dat weet ik wel. Hij zei het al in hoofdstuk 4, lijden hoort bij het christenleven. In hoofdstuk 5 zegt hij, lijden hoort bij het leiding geven. En ik heb dat zelf ondervonden. En zo is dat toch, de voorbeelden van Petrus in het Bijbelboek Handelingen, in Handelingen 4 al. Zie je dat Petrus samen met Johannes moet lijden vanwege het evangelie. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben die kreupele man bij de schone poort genezen. En daardoor kwam er enorm veel aanloop van mensen die naar het evangelie kwamen luisteren daar in Jeruzalem. En Petrus en Johannes die hebben gepreekt naar hen. En de Joodse leiders waren daar helemaal niet blij mee. Die dachten een aantal weken geleden afgerekend te hebben met Jezus. En nou beginnen zijn discipelen. Dit moeten we niet hebben. Dus ze nemen hen gevangen. En ze verhoren hen. En ze dreigen met zware straffen als ze hiermee doorgaan. Petrus en Johannes ze lijden vanwege hun getuigen van Christus. En later in Handelingen 12 wordt Petrus, nadat Jacobus onthoofd is door Herodes, Jacobus de broer van Johannes, wordt Petrus ook gevangen gezet en hangt hem datzelfde lot boven het hoofd. En zo zijn er nog veel andere voorbeelden te geven van apostelen, van diakenen, van mensen in het evangelie die moeten lijden vanwege het evangelie. En dat is ontzettend belangrijk om te begrijpen, want in de wereld werkt dit totaal anders. Als de president van Amerika besluit om een land binnen te vallen, dan blijft hij zelf in Washington. En als daar zijn troepen ergens aan de andere kant van de wereld in de problemen komen, er is te weinig eten, er is te weinig munitie of wat dan ook, ja, dan is er voor die president geen probleem in de zin van, ja, hij heeft genoeg te eten en hij zit in alle veiligheid in het Witte Huis. Persoonlijk hoeft hij niet te lijden. Wat zijn manschappen wel hoeven te moeten doen. En dat geldt zo voor leiders in de westerse wereld, maar het geldt ook in leiders in de oosterse wereld, met de uitschieter. Bijvoorbeeld, kijk naar Hamas. Hun leiders, die zaten tot voor kort, voordat ze geliquideerd werden, gewoon in Iran of in Qatar. En ze hadden alles wat hun hartje begeert, miljoenen op hun rekening, terwijl hun eigen volk in Gaza, hun eigen mensen, zaten te creperen. En zo zijn er lijnen te trekken naar zoveel wereldleiders. Die het zelf prima hadden. Maar die hun volk lieten lijden. En in Gods Koninkrijk werkt het precies andersom. De leiders ontmoeten veelal het meeste lijden. In landen van vervolging. Wie krijgen de zwaarste vervolging te verduren? Wie worden er opgepakt? De voorgangers. Want men denkt, ja, als we die leiders hebben, dan brokkelt die gemeente, dan valt die uit elkaar. Dat gebeurt niet, maar zo wordt er gedacht. Dus we moeten die leiders hebben, die moeten we gevangen nemen. Maar daarachter zit de regel van het koninkrijk, het principe van het koninkrijk. Bij lijden met een korte ei hoort lijden met een lange ei. Een leider in het koninkrijk van God staat veelal in de frontlinie van de geestelijke strijd. Dat is precies het punt wat de Heer Jezus maakt in Matthäus 20, wat we gelezen hebben. Als Jacobus en Johannes samen met hun moeder bij de Heer Jezus komen. En die moeder die neemt het woord voor hen. En die zegt, ja Heer Jezus, laat nou de ene zoon Johannes aan uw linkerhand mogen zitten in uw koninkrijk. En Jacobus aan uw rechterhand. Geef ze een hoge positie alstublieft. Wat is Jezus' antwoord? Jullie hebben geen idee wat je vraagt. Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik moet drinken? Kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Met andere woorden, de hoge posities in mijn koninkrijk, die worden gegeven aan degene die het meeste lijden hebben gehad. De weg naar de heerschappij, zo werkt het toch ook bij de Heer Jezus, gaat via het lijden, via het kruis. Jezus verworf met zijn lijden het koningschap. En zo werkt het voor zijn volgelingen ook. Hoe meer je gemeenschap hebt aan Christus lijden, hoe meer je er straks voor geëerd zal worden. En dat principe, gemeente, dat moet eigenlijk ook ons hele denken veranderen over bijvoorbeeld de vervolgde kerk. Want wij denken vaak, ja, wij zijn de christenen in het Westen. En vanaf de tijd van de reformatie zijn wij toch wel de dominante groep. Degene met die de meeste bijbelgeleerden hebben geproduceerd. En die hun die westerse theologie over de aarde door zending en evangelisatie hebben verspreid. En wij met al onze kennis, die nu een soort leidende rol hebben. Ja, wij zullen straks toch ook wel een bijzondere positie dan hebben, of niet soms? Maar het kan heel goed zijn, en ik denk zelfs dat het zo is, dat de Heer Jezus zegt, ja, iemand die jarenlang vanwege mij in de gevangenis zit. Iemand die in een werkkamp in Noord-Korea zit vanwege mijn naam. Iemand die door zijn familie is verstoten, omdat hij in mij gelooft. Dat zijn straks degenen die met mij zullen heersen. De mate van de heerlijkheid straks hangt samen met het lijden nu. De Heer Jezus bepaalt ons erbij, leiding geven met een korte ei is in mijn koninkrijk ook lijden met een lange ei. En de vraag die daarbij op ons afkomt en die u zelf denk ik ook inmiddels wel in kan vullen, is, ben je daartoe bereid? Ben je bereid om te lijden voor de naam van Christus? En dan, dat is een vraag waar wij toch wel in een aardige luxe positie verkeren, nietwaar? Want het lijden, zoals met die voorbeeld die ik noemde in Noord-Korea of in moslimlanden, zulke soort lijden hebben wij hier nog niet. Maar het kan zomaar zijn dat wij daar wel mee te maken krijgen met een bepaalde vorm van lijden over een decennia. We zien al wel tekenen in de maatschappij van als je christen bent. En zeker als je orthodox christen bent, bijbelgetrouw christen bent. Dan wordt daar toch op een bepaalde manier naar gekeken van. Oh, maar dan hou jij er wel bepaalde standpunten op na die tegenwoordig toch niet meer zo passen in onze cultuur. En weet eigenlijk niet of je dan nog wel een publieke functie kan bekleden. En misschien is het ook niet zo verstandig om die dingen gewoon hardop te zeggen. Zelfs al is het in een kerkdienst. Daar worden rechtszaken voor gevoerd. Nee, houd dat soort dingen privé. Ben je bereid? Zijn we als gemeente bereid om te lijden vanwege de naam van Christus? En die vraag kan je stellen natuurlijk aan leidinggevenden. Maar die vraag die moet denk ik ook gesteld worden aan jongeren, aan ouderen. Als de Heer Jezus je roept om hem te volgen. Als hij je roept en zegt, joh, ik heb een geweldig evangelie. Ik geef je een plaats in mijn koninkrijk. Als je mij volgt, word je straks verwelkomd. Heb je een plaats op de nieuwe aarde. Maar totdat het zover is, vraag ik je om te laten zien dat je het mij trouw bent. Dat je bereid bent om je kruis op je te nemen. En mij te volgen om te lijden voor mijn naam. Want als we zingen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan hoort daar ook de bereidheid om te lijden bij. En wat voor lijden dat is en in welke mate, ik weet dat niet. En we mogen dan ook weten, als dat komt, dan zal de Heer ook met het lijden, met de beproeving, ook de kracht en de uitkomst geven. Dat is als een rode draad ook in die Petrusbrief. De Heer belooft, ik houd je staande door mijn genade. In wat voor situatie je ook geleid wordt. En de Heer vraagt van sommigen in de wereldkerk om veel te lijden. En maar voor hen is dan ook de beloning straks des te groter. En zijn we bereid om te lijden voor hem in het vertrouwen dat de Heer ook zijn genade geeft te midden van het lijden om stand te houden. Bij lijden met een korte ei wordt lijden met een lange ei. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Leiding geven aan de leidende gemeente betekent Bijbels leiderschap. Bijbels leiderschap. En Petrus die gaat dat uitleggen met een beeld. Een beeld wat je in de hele Bijbel tegenkomt. Vandaar dat ik benoem Bijbels leiderschap. Het is niet alleen hier. Je komt het in het Oude Testament al heel vroeg tegen. Het gaat om dat beeld van die kudde. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Petrus zegt, jullie zijn bij de kudde. De kudde van God die bij u is. Dus dat is het eerste wat Petrus zegt, dat hoort bij dat beeld van die herder. Want jongens en meisjes, waar is een herder dan? Een herder, die zit niet op kantoor allerlei e-mails te beantwoorden. En als je een herder bent, dan is dat ook niet iets wat je 3 dagen in de week thuis kan doen. Op je zolderkamer en 2 dagen bij de kudde. Nee, de herder is bij de kudde. Als het regent, dan staat de herder ook in de regen. Als de zon schijnt, als het enorm warm is, dan heeft die herder het net zo warm als zijn schapen. En dan zegt die herder, jongens, we moeten een plek gaan zoeken waar maar verkoeling is. We gaan naar de schaduw. Een herder is dichtbij en hoedt de schapen. En schapenhoeden, dat wil zeggen schapen verzamelen, schapen verzorgen, schapen verdedigen. Die 3 dingen. Goed te onthouden met een ezelsbruggetje. Petrus zegt, je moet dichtbij zijn. Tegelijkertijd ook verzamelen, verzorgen en verdedigen. Je moet die kudde verzamelen, want het is de kudde van de Heere. Ze horen bij elkaar. Je moet ze verzorgen. Ze hebben voedsel nodig en water. En je moet ze verdedigen, want er zijn talloze gevaren die kudde bedreigen. En veel meer dan die 3 hoeft een herder eigenlijk niet te doen. Het is een heel eenvoudig en tegelijkertijd een sprekend beeld. En wat voor het natuurlijke leven geldt voor een herder, voor het geestelijke leven de geestelijke herder de taak. Ze hebben een zorgplicht. Een herder moet voor de schapen zorgen. En zo moet een leidinggevende in de gemeente zorgen voor degene die aan ze is toevertrouwd. Zorgen dat ze verzameld worden, dat ze samenkomen. Zorgen dat ze te eten krijgen, geestelijk voedsel. Zorgen dat ze verdedigd worden, alert zijn. Wat de gemeente bedreigt in de tijdsgeest, wat voor geest er rondwaart. En actie ondernemen, verzamelen, verzorgen, verdedigen. Hou er toezicht op, voegt Petrus eraan toe. En daar gaat hij dat verdedigen nog wat extra uitwerken. Want toezicht houden, wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, als je deze zomer in het zwembad geweest bent, dan heb je vast wel een badmeester gezien. Badmeester, wat is zijn taak? Toezicht houden. En hij blijft vlakbij het water, op een plek waar hij alles mooi kan overzien. Of hij loopt rond en hij kijkt, zijn er gevaarlijke situaties? Die man zit niet de hele dag in zijn kantoortje, nee, hij loopt rond. En hij kijkt of daar niet een jongetje is wat niet kan zwemmen en veel te dicht bij dat diepe bad komt. En dan misschien invalt. Als dat lijkt te gebeuren, dan grijpt hij in. En als er een paar jongens heel wild gaan lopen doen en daar zitten andere mensen en die worden daarbij in gevaar gebracht, dan doet die badmeester daar wat aan. Nou, dat is toezicht houden. En zo is dat in de gemeente niet anders. Een ouderling. Niet alleen ouderling, in ons kerkelijke systeem ligt dat ook bij diakenen, die moeten toezicht houden. Toezicht houden of iemand niet iets tekort komt, dat is de taak van een diaken, nietwaar? Maar ook toezicht houden of iedereen gevoed wordt. Of er geen gevaarlijke situaties in de gemeente ontstaan, groepsvorming, dat schapen ruzie met elkaar gaan maken. Of dat er iemand afdwaalt, dat er iemand wegblijft, achterblijft. Want het is de kudde van God en die moet verzameld worden, die moet samen blijven. Daar moet niemand vergeten worden. En dan moeten die schapen geen ruzie met elkaar krijgen. Dat is de taak van een leidinggevende in de gemeente. Wat betekent dat dan voor de gemeente? We kunnen dat natuurlijk ook omdraaien. Dat beeld van die kudde. Voor de leidinggevende betekent het verzamelen, verzorgen, verdedigen. Maar als we nou zo voor onszelf als gemeentelid nadenken, wat betekent dat? Dat de Heere zegt, ja, jullie zijn deel van de kudde. Dat betekent dat we ons bewust moeten zijn dat we heel kwetsbaar zijn. Als gemeente. Want wat gebeurt er met een kudde schapen als je ze zonder een herder laat? Een schapen zonder herder Die gaan op den duur dwalen. In een situatie waardoor ze opgeschrikt worden, dan rennen ze alle kanten uit. Dan gaat die kudde uiteen en dan komen er schapen natuurlijk in de problemen. Dan komen ze op plekken waar geen voedsel te vinden is, op plekken waar er geen bescherming is. Waar de rovers van buiten kunnen komen en die schapen kunnen inpakken, kunnen stelen. Heel veel diersoorten leven in kuddeverband. Maar er is volgens mij maar één diersoort die ook in kuddeverband leeft, maar die tegelijkertijd een mens erbij nodig heeft, een herder erbij nodig heeft, om veilig te zijn. En dat zijn schapen. Hoe vreemd is eigenlijk dan in dit verband een opmerking die je in deze tijd nogal wel eens hoort. Ja, ik geloof wel in God, maar ik kan prima zonder de kerk, zonder de gemeente. Daar hebben de kudde niet voor nodig. Of als je zegt, ja, ik ga wel naar de kerk, dat is wel mooi, daar word ik ook wel gevoed, maar ik stel me niet onder het opzicht van de gemeente, van de kerk. Ik laat me niet corrigeren, die leiding staat mij helemaal niet aan, die hebben niks over mij te zeggen. En dan zeg je eigenlijk, dat beeld van de kudde, dat is niks voor mij. Terwijl de Bijbel op heel veel plaatsen dit beeld gebruikt. Grote koning David, waarom koos de Heere hem uit om zijn volk te leiden? Verschillende keren zegt de Heere tegen David, ik heb je bij de kudde vandaan gehaald en u koning gemaakt. Waarom? Omdat David door zijn herder zijn wist wat het betekent om te verzamelen, te verzorgen en te verdedigen. Wij zijn de kudde van God. De Heere wil dat u verzameld wordt. Wij zijn kudde. Straks in zijn koninkrijk, maar nu in de gemeente. De Heere wil u verzorgen, geestelijk voedsel geven. Waar doet hij dat? In de gemeente. U zegt, ja, maar er is toch heel veel op internet te vinden. En daar kan je ook goede preken luisteren, is allemaal waar hoor. Maar dat is niet van meet af aan Gods bedoeling zo geweest. Dat mag een extra zijn, maar dat kan nooit ter vervanging van zijn. Want de Heere wil u verzamelen in de gemeente. En de Heere wil u beschermen tegen allerlei kwade invloeden van de wereld. En van de duivel. Waar doet hij dat? Bij de kudde. In de gemeente. Dus lig niet dwars. Wees niet dat dwars een schaap dat zijn schouders ophaalt en zegt, ik ga mijn eigen gang wel, ik weet het allemaal zelf wel. Nee, voeg u in de kudde tussen de anderen. Wees verbonden met elkaar. Want zo is het Gods ontwerp. En als er problemen zijn in een gemeente, waardoor je zegt, ja, er zijn in mijn leven dingen voorgevallen, waardoor ik mij in de gemeente totaal niet veilig voel. En dat beeld van een kudde waar je veilig bent, ja, dat roept bij mij allerlei emoties op. Nou, dan zijn er vertrouwenspersonen binnen de gemeente, ook buiten de gemeente, waarom je dat verhaal terecht kan. Soms gebeuren er dingen waardoor de gemeente geen veilige plaats is. Maar weet dan dit, het is Gods bedoeling dat juist die kudde wel die veilige plaats is waar je verzameld wordt, verzorgd wordt en verdedigd wordt. En terug naar die opdracht, is het beeld van Petrus. Maar hij geeft bij die opdracht ook nog drie dingen mee waarvan hij zegt, en dit moet de houding zijn van degene die de kudde van God hoeden. Allereerst niet gedwongen, maar vrijwillig. Petrus zegt dat hoeden, dat doe je niet in een houding van, of met een houding van, ach joh, dat moet maar. Als er echt niemand anders is, nou ja, dan doe ik het wel. Maar als je me niet denkt dat ik er zin in heb. Hier moeten we als voorbeeld denk ik de opperherder nemen. Toen zijn vader zei, mijn zoon, jij moet naar de aarde gaan. Ik wil dat jij naar de aarde gaat om die kudde van mij te verzamelen. En om ze te verzorgen. En ze uiteindelijk door jouw dood aan het kruis te verdedigen, te bevrijden van alle doodsvijanden. Wat zei de zoon toen? Ach vader, moet ik dat nou doen? Ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, en toch wil ik dat je gaat. Nou oké, dan ga ik maar schoorvoetend. U zegt het. Zo is het niet gegaan. Hij zei, zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik heb die schapen lief omdat u ze lief heeft. U, uw vader, heeft de wereld zo lief gehad. U zendt mij en ik ga omdat ik ze ook lief heb. Moeten de onderherders niet diezelfde houding als hem hebben? Soms ja, is het heel moeilijk om de gemeente lief te hebben. En dan maar weer bedenken. Ja, maar de opperherder heeft ze lief. Zou ik ze dan niet lief hebben? Niet gedwongen, maar vrijwillig. Een tweede houding, zegt Petrus, niet uit winst, bejag, maar bereidwillig. Dat wil zeggen, je moet niet leiding geven in de gemeente om er wat mee te ontvangen, om er wat van te krijgen, om er zelf wat mee te worden, status, of om geld, of om er winst uit te maken. Nee, de herziene die vertaalt het bereidwillig. Ik zou dat nog wat sterker willen vertalen. Ik zou zeggen ijverig. Je doet het omdat je graag wil investeren in die kudde. Je wil niet ontvangen van de gemeente, maar geven aan de gemeente. Met het gebed, Heere, geeft u uw zegen erover. Bouwt u de gemeente erdoor op. Bijbels leiderschap is geven aan de gemeente. En verwachten dat de Heere dat op lange termijn zal zegenen. Je mag zaaien, je mag bewateren en God zal de wasdom wel geven. En het gaat niet om mij, om iets wat ik ontvang. Misschien komt de wasdom, komt de oogst pas veel later als ik er helemaal niet meer ben. En dat gaat over de gemeente, maar zo kunnen we natuurlijk ook denken over op andere manier bezig zijn voor de gemeente, te bidden voor de gemeente. Te bidden voor kinderen, voor kleinkinderen. Dat zijn ook van die lange termijn projecten, als ik het zo mag noemen. Waarbij je zegt, ja, Heer, het gaat er niet om mij. Ik zou het heel graag willen zien dat er wat gebeurt in die levens. Maar als er maar wat gebeurt, ook als het over mijn dood misschien heen gaat. Het gaat om uw kudde tenslotte. De gemeente moet opgebouwd worden. Die moet ontvangen, niet ik. Zoals de Heer Jezus niet kwam om te ontvangen, maar om zichzelf te geven. Zoals de Heer Jezus kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dan zegt Petrus er in vers 3 nog iets bij, nog een houding. Je moet die kudde ook niet hoeden als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Bijbels leiding geven is niet om erboven te staan en om te zeggen, jij doet dit en jij moet dat doen en luister goed, want ik deel je de lakens uit. Ik geef de opdrachten. Dat is ook weer Matthäus 20, hetzelfde woord wat daar stond, komt hier ook weer terug. Dat de Heer Jezus zegt, zo doet de wereld het. Daar voeren mensen heerschappij over degene die onder hen staan. En ze voeren gezag over hen uit. Zo moet het bij jullie niet zijn. Bijbels leiderschap is geen werelds leiderschap. Bijbels leiding geven is telkens weer bedenken, deze mensen zijn naar mij toebedeeld. De Heer heeft mij een verantwoordelijkheid gegeven voor een tijdje. En hij zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Ze zijn van de Heer. En hij vertrouwt die kudde aan mij toe. En de kerk wordt dan niet geleid door dominante figuren, maar door voorbeeldfiguren. Dat zegt Petrus toch? Als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Wat de Heere hier bedoelt is dat als er een vreemdeling binnenkomt, als er iemand de open samenkomst voor het eerst binnenkomt en zegt ik ben eigenlijk op zoek om te weten wat betekent het nou om christen te zijn. Dat het dan niet moeilijk is om te zeggen, nou kom maar met me mee, dan ga ik je aan iemand voorstellen, aan die ouderling, aan die diaken, aan die jeugdleider, aan die moeder of aan die weduwe. En dan stel ik je aan die persoon voor en ga je daar maar een tijdje mee praten en ik loop maar eens een tijdje mee in dat leven. Ga er een keer op bezoek en dan kom je bij mij terug en dan kan je me precies vertellen wat een christen is. Want dat zijn de voorbeeldfiguren. Daar kom je zelf achter. Dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je door te zien wat een christen is. En zo moeten we ernaar streven, als leidinggevende in de gemeente, dat mensen van ons kunnen zeggen, zoals hij christen is, zo wil ik dat ook zijn. Daar kan ik heel veel van leren. En dat is niet alleen maar tot ambtsdragers zo beperkt. Dat geldt uiteindelijk natuurlijk voor elk gemeentelid. Wat de kerk nodig heeft, dat zijn voorbeelden. Voorbeelden in een wandel met de Heer. Voorbeelden die de rest van de kudde motiveren. Zodat die schapen, die misschien een beetje achterblijven, dat die zeggen, ja, maar waar hij heen gaat, daar wil ik ook heen. Als ik hem volg, als ik haar volg, dan volg ik de Heer Jezus ook. Niet domineren, maar het voorbeeld geven. Dat is Bijbels leiding geven. En dan tenslotte, derde gedachte, leiding geven aan de leidende gemeente, dat betekent een beloning in de toekomst. Bijbels leiding geven, is dat nou alleen maar leiden met een korte, met een lange ei? Bereid zijn om te leiden voor de Heer Jezus? Nou, niet alleen maar. Want Petrus geeft hier een hele mooie bemoediging mee. De bemoediging van vers 4... waar hij zegt, als de opperherder verschijnt, dan zult u die leiding geeft de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. En dat is eigenlijk ook weer een typisch Petrus vers, zou ik willen zeggen. Dat is weer een motief wat telkens weer als een rode draad in die brief naar voren komt. Dat Petrus zegt, denk hierbij aan de toekomst. Leef niet alleen bij het hier en nu, maar hou voor ogen, straks komt de Heer Jezus terug. En verwacht zijn verschijning, want dan, als hij verschijnt, dan gaat er iets geweldigs gebeuren. En op verschillende momenten maakt hij die toepassing. Denk in het lijden aan de Heer Jezus, dat het lijden nu, net als bij hem, straks verwisseld wordt in heerlijkheid. De afwezigheid van lijden. En hier zegt hij het tegen leiding geven, het gevende. Nu is het misschien heel moeilijk, nu moet je lijden voor Christus. Maar bedenk, straks ontvang je een kroon als de opperherder verschijnt. De kroon, niet zozeer een kroon van een koning, dat bedoelt hij niet. Maar het is de kroon, de krans die Olympiërs ontvangen. In de oudheid kregen ze zo'n lauwe krans op hun hoofd. Wij zouden zeggen, de medaille die krijgt. Die mensen die hebben keihard gewerkt. Alles gegeven, gestreden, helemaal volledig ingezet om de overwinning te behalen. Zo'n kroon ontvang je, dat je straks geëerd wordt om je grote inzet die je gegeven hebt. En die kroon, zegt Petrus, die is onverwelkbaar. Die kroon blijft eeuwig bestaan, die verwelkt niet. En hij zegt nog iets, hij zegt ook waar die kroon van gemaakt is. Van wat voor een materiaal. Hij zegt, die kroon... hier staat krans, ik heb de Statenvertaling nog in mijn hoofd, de onverwelkbare krans van de heerlijkheid. Dat woord krans, dat kan dus ook kroon betekenen. Maar het materiaal is dus van heerlijkheid. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Het is best vreemd natuurlijk als je erover nadenkt. Die krijgt straks een kroon en die kroon is gemaakt van heerlijkheid. Ja, dat kan je niet vastpakken en dat is wat anders dan goud of zilver of zo. Nou, ik denk dat wat Petrus hier bedoelt is dit. Paulus die zegt in Filippenzen 1 tegen de gemeente in Filippi. Jullie Filippenzen, jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon. Hetzelfde woord. Jullie zijn mijn blijdschap, mijn kroon. Misschien moet je dit er dan bij voorstellen dat als Paulus straks in de hemel komt... dat hij daar een engel ontmoet en die engel die zegt, hé, wacht eens even, jij bent in Filippi geweest. En Paulus zegt, joh, hoe weet je dat? Heeft iemand dat verteld of zo? Nee, zegt die engel. Niemand hoeft mij dat te vertellen. Ik kijk naar jouw kroon. En op die kroon zit een diamant van een purperverkoopster van Lydia. En er nog eentje van een gevangenbewaarder. Een cipier. En nog één. Een meisje wat een waarzeggende geest had. Die mensen, die ben jij daar tegengekomen. Die mensen heb je tot de Here geleid. En daar heb je voor geleden. Daar ben je voor in de gevangenis terechtgekomen. Die mensen had je lief of niet. Die mensen heb je onderwezen. Voor die mensen heeft Paulus vervolging geleden. Die liefde, die liefdesdienst en dat, die kosten die hij betaald heeft met zijn eigen leven voor die gemeente van Filippi. Heel veel mensen hebben dat niet gezien. Ja, wij weten het, want het staat in de Bijbel in Handelingen 16. Maar er zijn veel meer dingen die ook wij doen, die wij leiden omwille van het koninkrijk, om een ander tot Jezus te leiden. Die niemand ziet, die niemand merkt. Wat weinig bekend is, maar straks zal het geopenbaard worden. Zal iedereen dat zien? Straks wordt duidelijk, bij de verschijning van de opperherder, welke vrucht ons werk heeft gehad. En al onze werken gaan dan door het vuur van de beproeving. Dat wat van geen waarde is, geen eeuwigheidswaarde, dat wordt verbrand. Maar dat wat kostbaar is, dat je iemand tot de Here mocht leiden, dat je iemand van een verkeerde weg mocht terugroepen. Of die inleiding die je mocht geven op de JV, wat die jongen die altijd onverschillig was aan het denken zette. Dat alles zal straks zichtbaar worden in de heerlijkheid en stralen op de kroon die we van de Heer Jezus ontvangen. En dan zullen we tegen elkaar zeggen, ik heb er geen idee van gehad dat de Heer jou zo gebruikt heeft. Die kleine dingen waarmee je een ander hebt mogen dienen, heeft God gebruikt tot zijn eer. Hij heeft dat ene woord, dat ene gebaar, dat gebed wat je elke dag opnieuw deed voor die en die persoon, heeft hij gebruikt tot de zaligheid van die ander en tot zijn eer. En dat is de bemoediging die Petrus, de leidinggevende, meegeeft. Al je inzet in het koninkrijk van God is niet voor niets. De Heere zal het werk wat je voor hem doet straks zichtbaar maken en je ervoor eren. En wat zullen we dan stralen? Wat zullen we dan stralen? Ja, stralen van trots. Kijk eens wat ik bereikt heb. Wel nee. We zullen roemen in de Heere. Als we Petrus zijn kroon zien, dan zeggen we, wat is dat bijzonder, die kroon. Petrus, niet omdat jij verdient het, maar als ik terugdenk dat jij daar in dat meer van Tiberias door genade weer in dienst bent genomen. Daar begon het allemaal. En kijk wat de Heere in zijn genade door jouw dienst allemaal heeft gedaan. Hij gaf je weer een plaats. Hij gaf je gelegenheid om te dienen. Hij gaf je de kracht om dat werk voor hem te doen. Dan is dat niet meer stralen in trots, maar dan is dat roemen in wat de Heere door onze handen heeft willen bereiken. Helemaal uit genade. En hij beloont ons er ook nog een keer voor, uit genade alleen. Hij is onze roem. Aan hem zij alle eer. Soli Deo Gloria. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, u bent onze koning die zit aan de rechterhand van uw Vader. U bent degene die de hele geschiedenis in uw hand heeft en die in de heilsgeschiedenis dit wonderlijke principe heeft neergelegd. Van lijden naar heerlijkheid. En Heere, dat stuit ons soms wel een beetje tegen de borst en soms ook wel heel veel. Waarom dat lijden in deze wereld? Wat geeft het evangelie dan een wonderlijk antwoord? Dat lijden, dat moet er zijn. Vanwege de heerlijkheid die daarna geopenbaard gaat worden. Heer Jezus, het is de weg die u gegaan bent. Van lijden naar heerlijkheid. En het is de weg die in ieder die u volgt gaat. Via het lijden naar de heerlijkheid. En zo willen we ook juist de leidinggevende aan u opdragen. De kerkenraad met de herder en leraar en alle die hen toebehoren. Die als het goed is ook in een zekere manier wel merken. Ja, zo is het ook. Er is lijden in de bediening. Het is niet allemaal mooi en fijn. Maar er is ook zoveel moeite en verdriet en zoveel verlegenheid van onze kant. En we kunnen er soms zo gemakkelijk, Heere, bij denken dat u dan tegen ons bent als dingen misgaan. Als er lijden komt. Heere, geef ons dan de genade om de les van Petrus, dat uiteindelijk toch de les is van de Heilige Geest, dat we niet verwonderd moeten zijn over het lijden, maar juist mogen uitzien naar de heerlijkheid erna. En wat hebben we dat nodig, Heere, om ons daarbij stil te zetten? Dat het niet het leven hier en nu is waar het om gaat, maar dat het leven straks en dan is waar we hier al ons op aan het voorbereiden zijn. Geef dat we dat allemaal in ons leven mogen toepassen. Kinderen, jongeren, ouderen en inderdaad ook die leidinggevende. En tegelijkertijd geeft u uw zegen. Dat we mogen zien, ook hier al, dat het werk wat voor u gedaan is, niet zonder uitwerking is. Maar dat u het zegent en dat we daarin mogen zien dat u de herder van deze gemeente bent. Heere, wil zo uw gemeente bijeenhouden, verzorgen en beschermen door de hand van de broeders die u hier hebt aangesteld. En ga met ons mee de nieuwe week in die voor ligt. Met alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat. Gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden in de naam van Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 113, vers 1 en 4. 113, vers 1 en 4. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.